Zo, goedemorgen. Fijn om weer hier te zijn en samen met jullie Gods woord te openen. En wat ik toch eigenlijk vaak probeer te doen is om aan te sluiten bij de actualiteit van het dagelijks leven. Met dingen die je op het nieuws tegenkomt of gewoon op je werk of in het geheel in de samenleving. En een van de dingen die mij de laatste tijd treft is dat de positie van ons als mens in deze wereld steeds meer ondergraven wordt en steeds meer uit evenwicht komt. En daarom wil ik vandaag met jullie stilstaan bij Psalm 8. Psalm 8. En dan gaan we het hebben over de positie van de mens in de schepping. Wat hij wel is, wat hij niet is, hoe die bedoeld is en hoe die positie uiteindelijk weer in balans zal komen. We gaan naar Psalm 8. Psalm 8, en die lezen we helemaal. En dan staat er in Psalm 8 het volgende. Een psalm van David voor de koorleider op de Gittit. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd, omwille van uw tegenstanders, om de vijand en de wraakzuchtige te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen die allemaal en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee. Al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere, onze Heere. Hoe machtig is uw naam op de hele aarde? Voordat ik dan inhoudelijk wil stilstaan bij de positie van de mens, wil ik toch eerst even kort stilstaan bij de boodschap van deze psalm. Het is altijd belangrijk om, want we willen met name bij vers 6 stilstaan, waar dan staat, toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en glorie gekroond. Maar voordat je naar zo'n tekst gaat kijken, is het echt belangrijk dat je ook naar de context van deze psalm kijkt. En als ik dan naar deze psalm kijk, dan is dat voor eerst een loflied op God. Kijk maar eens mee in vers 2 van deze psalm. Die begint met Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. God wordt geprezen en groot gemaakt, wat we trouwens net ook deden in het laatste lied voordat we aan deze woordverkondiging begonnen. En het sluit dan ook met een lofprijzing af in vers 10. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. En als je het dan gaat hebben over het menselijk zijn, en je gaat het uiteindelijk kijken van wat daar nou de bedoeling is, dat vind je dan ook in Efeze aan het begin terug, zoek dat zelf nog maar eens na, dan is het uiteindelijk dat wij gesteld zijn als gelovigen, als mensheid, daarvoor zul je eerst tot geloof moeten komen, tot lof van Gods heerlijkheid. Dat laat deze psalm ook zien. Het is een loflied op Gods grootheid. En tegelijkertijd laat het ook zien hoe God de dingen bedoeld heeft in de wereld. Maar tegelijkertijd zijn die dingen niet altijd zo. Want als we gaan kijken naar wat bijvoorbeeld in vers 7 en 8 staat. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen die allemaal. En ook de dieren van het veld en wat erop volgt. Dan lijkt dat of dan zegt dat eigenlijk dat de mens als een koning heerst over de schepping. Als een koning heerst over de schepping. Maar als we naar om ons heen kijken, maar ook als we naar een ander gedeelte in de Bijbel kijken, dan heerst de mens eigenlijk niet zozeer als koning, maar meer als een dictator. Kijk maar eens mee naar Genesis 9. Genesis 9. Vers 2 en 3. Genesis 9, vers 2 en 3. En dat is eigenlijk de nieuwe opdracht die de mens in de vorm van Noach meekrijgt na de zondeval. En dan geeft God aan Noach aan hoe die positie van die mens in de wereld zal zijn. En er staat er: vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee. Zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Vrees en schrik. Dat is er bij de dieren voor de mensen. En even een heel concreet voorbeeld. Het was alweer in het najaar van vorig jaar dat ik samen met mijn jongste dochter richting een vakantie in Limburg reed. En toen haalden we een vrachtwagen in met allemaal varkens erin. En mijn dochter heeft nogal een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze is ook vegetariër. En die ziet dat en die begint ineens gewoon heel hard ervan te huilen. Ze zei: moet je toch zien hoe verschrikkelijk die dieren worden in zo'n vrachtwagen gepropt. En dan moet ik toch heel eerlijk zeggen, denken bij mezelf, toen ik afgelopen week weer sperrips heerlijk zat te eten. Ja, toen dacht ik daar niet aan. Dan probeer je toch een soort je geweten te dempen. Maar het is uiteindelijk wel, liet mijn dochter op dat moment mij en misschien nu ook vanochtend zien, van ja, hoe gaan we met de dieren om? Hoe gaan we met de schepping om? Hoe gaan we met elkaar om? Want ja, soms zijn we nog beter weer voor de dieren dan voor de mens, als je kijkt naar alle oorlogsgebieden in deze wereld. Ja, en dan zie je eigenlijk in Genesis 9 zie je de realiteit. En Genesis 8 laat uiteindelijk zien hoe het bedoeld is, maar zoals het niet altijd is. En dan zie je dus eigenlijk in Psalm 8 een zekere spanning. Een zekere spanning ontstaan van ja, het staat er wel, maar de werkelijkheid is toch anders. Wat moet je met die spanning? Is daar een uitweg in? Is er uiteindelijk toch een moment dat het zal zijn dat die mens wel op de juiste manier over de schepping zal heersen? Nou ja, en we hebben het nu nog steeds over die boodschap van Psalm 8. Hè, en daarvoor zou je dan eigenlijk naar, of moet je naar Hebreeën 2 gaan. Hebreeën 2. Hè, je kunt deze psalm natuurlijk heel goed enkel vanuit oud-testamentisch perspectief bekijken, maar we hebben nu eenmaal dat Nieuwe Testament en het is van belang dat we dat ook meenemen. En in Hebreeën 2 gaat het over de Heere Jezus Christus. En dan zien we uiteindelijk dat Psalm 8, zoals die uiteindelijk bedoeld is en zoals die uiteindelijk in vervulling zal gaan, in de diepere laag betrekking heeft op Christus. Dus je kunt over Psalm 8 zeggen, nog even voor de duidelijkheid, hij gaat in de eerste instantie over de mens als schepsel van God, maar de diepere laag gaat over Christus. En we zullen aan het eind van dit verhaal vanochtend erbij stil komen te staan dat het uiteindelijk toch ook wel weer iets ziet over ons als nieuw schepsel van God. Daar mogen we ook bij uitkomen. Maar eerst Hebreeën 2, vers 5 tot 9, waar het over Christus gaat. Want Hij, God, heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd: wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Ja, hoe komt Psalm 8 uiteindelijk tot zijn recht? Dat zal straks zijn als Jezus Christus weerkomt. Jezus Christus die eerst gestorven is om de wereld te redden, en eens zal hij weerkomen en alles herstellen. Nou, dat zie je ook wel in de profetieën terug, hè? Dat dan de wolf en het lam en dat ze allemaal samen liggen. En ja, dan zal het niet meer zijn dat zo'n wolf zo'n lam opeet. Maar ja, die beestjes zullen dan ook zeg maar weer vegetariër zijn, om het zomaar te zeggen. Nou, dat is wat we in Psalm 8 terugzien. Hè? Verschillende lagen. En de boodschap is dat die mens dus een bijzondere positie heeft gekregen. Tegelijkertijd zien we ook in die psalm terug dat de mens sterfelijk is, dat hij tekort schiet. En dat in dat tekortschieten daar gelukkig dat verzoenende werk van Jezus Christus komt, dat verlossende werk ook van Jezus Christus, die de mensheid zal redden, die de wereld zal redden en een nieuwe wereld zal brengen. Ja, en dan hoor ik soms sommige mensen zeggen van, nou ja, weet je, deze schepping is reddeloos verloren. Dus ja, waarom zouden we er nog naar streven om daar wat van te maken? Nou ja, het feit is dat we de schepping niet kunnen redden. Aan de andere kant wil ik daar toch wel tegen inwerpen van, ja, we zijn hier inderdaad tijdelijk. Maar ja, uiteindelijk, hè, maken we de wederkomst niet mee, dan zullen we sterven. En dan hebben we ook nog onze kinderen aan wie we deze schepping nalaten. Nou, stel je nou voor, we gaan straks, of misschien bent u al geweest, ga je op vakantie en huur je misschien een huisje. En na 2 weken ga je weg uit dat huisje. Nou, je blijft 2 weken in dat huisje. Omdat je 2 weken in dat huisje blijft en er toch een schoonmaakster komt, ga je er dan onnodig een grote bende van maken? Nou, als je een beetje fatsoen, als je een beetje normbesef hebt, niet. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor ons menselijk lichaam. Dit menselijk lichaam hebben we tijdelijk. Dat takelt steeds meer af. Maar ga je het dan verwaarlozen? Ja, je probeert toch tot het einde toe van je leven, als het even kan, je waardigheid te behouden. Nou goed, dat wat betreft de boodschap van deze psalm. En dan gaan we het nu hebben over die positie van de mens, waarover ik al zei. Die positie van die mens die raakt steeds meer uit balans. Een tijd terug hoorde ik van, ja, dieren zouden dezelfde rechten als mensen moeten krijgen. Je hebt ook zo'n film, The Planet of the Apes. Ik heb hem nooit gezien, maar wel eens wat voorbij zien komen. Ik haakte al af, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dan krijg je dat soort dingen dat straks de apen de baas zijn over de mensen. In een ander opzicht gebeurt dat ook ten aanzien van robots. Ook daar zijn allerlei discussies over. Er wordt ook over gewaarschuwd van, ja, zometeen nemen de robots de wereld van ons over. Robots zouden ook mensenrechten moeten krijgen. Nou, in Saoedi-Arabië heb je al een vrouwelijke robot die tot staatsburger benoemd is. En die vrouwelijke robot die heeft ergens al wel meer vrijheden dan de vrouwen daar, want die hoeft geen hoofddoek te dragen, zag ik. En zo gaan we daarmee om. Bijzonder is dat. Maar denk ook aan hoe we met elkaar omgaan. Denk aan de ouderenzorg. Ik werk zelf in de jeugdzorg. Het wordt iedere keer geroepen, we verbeteren het. Maar ik heb het in die 18 jaar dat ik erin werk alleen maar achteruit zien rennen. En je komt soms op een vlak van, ja, wil je hier nog wel hulp verlenen? Omdat er gewoon niks mogelijk is, heel weinig mogelijk is. Maar denk ook aan oorlogen en belangen die er zijn. Mensen die verdrukt worden, mensen die omkomen, mensen die verstrikt zitten tussen allerlei politieke belangen. Maar denk ook dichterbij hier in Nederland aan het verschil tussen man en vrouw wat steeds meer onder druk staat. Wat ik zelf ook altijd heel erg vind, is de wijze waarop hier in Nederland de abortuswetgeving gevormd is. En dat om niks kinderen geaborteerd en uiteindelijk omgebracht worden. Ik vind het in zekere zin, ja, zou je dat een soort gecultiveerde vorm van genocide wel kunnen noemen. Dat is mijn persoonlijke mening in ieder geval. De positie van de mens raakt dus steeds meer uit balans. Ja, en wat lezen we dan over die mens in Psalm 8? Ja, en daar zien we eigenlijk 2 dingen genoemd. Ook 2 dingen die weer spanning vormen ten opzichte van elkaar. En dan hebben we hier Psalm 8, benaderen we dan vanuit het feit dat het ook over ons als mens in deze tijd hier iets zegt. En dat doet het. Kijk maar eens mee in vers 5. Vers 5. Wat is dan de sterveling? Je zou kunnen zeggen, de zwakke mens, de zwakkeling, dat u aan hem denkt. Die mens is zwak. Die mens heeft een beperkte levensduur. En het mensenkind, de zoon van Adam letterlijk, dat u aan hem denkt. Ja, dit ziet toch wel heel duidelijk vers 5 op de mens van na de zondeval. Natuurlijk kunt het ook op Christus betrekken. Christus was niet zondig. Maar hij kwam wel, zo staat in Hebreeën, in een vlees aan dat van de zonde gelijk. Doch echter zonder te zondigen. Maar het gaat ook over ons. Wij zijn stervelingen, wij zijn mensenkinderen. En daartegenover staat dan vervolgens in vers 6, toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. Ja, en als je dan naar vers 6 krijgt, dan krijg je soms al gelijk weer de discussie. En dat gaat eigenlijk aan de boodschap voorbij. Van ja, ja, hoe moet je dit nou vertalen? Zijn het nou engelen? Zijn het nou goden? Of is het nou God? Ik denk dat het daar ten diepste niet om gaat wat het nou precies is. Ik denk dat de boodschap hier is dat die mens een unieke en verheven positie heeft gekregen. Dat is uiteindelijk de boodschap die hier staat. Want als je nou wil weten van ja, wat staat er in vers 6a? Nou, de mens heeft een unieke en verheven positie gekregen boven alle andere schepsels in de wereld. Dat is wat we zien. En dat zie je ook alweer terug in de schepping van de mens in Genesis 1, vers 26 en 27. Genesis 1, vers 26 en 27. En dan kom je toch wel meer op het punt van ja, hoe God het uiteindelijk bedoeld heeft, waarin dan toch wel een verval is gekomen. Zoals we sommigen van ons wel hebben geleerd, we zijn in zonden ontvangen en geboren. Nou, mag je tegenwoordig ook niet meer zeggen, want we zijn allemaal volmaakt en goede mensen. De mens is van nature goed, dat wordt dan gezegd. Nou, ik zie dagelijks om mij heen in mijn werk met criminelen dat de mens in zonde ontvangen en geboren is. En als je dat gewoon niet inperkt, dat je dan allerlei uitwassen krijgt die niet best zijn. En laten we eens even kijken naar Genesis 1, vers 26 en 27. God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Nou, je kunt hier lang bij stilstaan, maar het feit is dat de mens is naar Gods beeld geschapen. En daar zie je dan ook alweer, als je dat dan plaatst naast wat we in Psalm 8 vers 5 hebben gelezen, dat die mens een sterveling is en dat hij nietig en klein is, dan zie je daar een spanningsveld ontstaan. En dan zie je daar uiteindelijk van, ja, die mens is nietig en klein, en toch heeft God met die zwakke mens een doel, een plan. En dat vind je ook elders in Psalm 8 terug, dat God het zwakke wil gebruiken, namelijk in vers 3, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders. Die zwakke kleine kinderen, die zwakheid van die kinderen vormt een beeld van hoe God uiteindelijk zijn rijk zal vestigen. Hoe God uiteindelijk zijn werk doet. Namelijk door er voor de zwakken te zijn. Namelijk door de zwakken te gebruiken. God kan juist in zwakheid het sterkste werken. Maar goed, we gaan toch weer even terug naar vers 6 van Psalm 8. We hadden het erover van die mens heeft een unieke positie gekregen. Is een beelddrager van God. Is boven de andere schepsels gezet. En er staat er dan ook nog bij. En hij is met eer en glorie gekroond. Eer kun je opvatten als versiering en pracht. Het is als het ware een koninklijke mantel die je aantrekt. Zo kun je dat zien. En misschien kun je dat ook eigenlijk wel zien in het gedrag wat een mens zou moeten hebben. Die zou zich in een zekere zin binnen deze schepping waardig en koninklijk moeten gedragen. Maar we hebben juist net gelezen dat die mens zich vaak als een dictator en soms zelfs als een massamoordenaar gedraagt. Maar zo zou het wel moeten zijn. Dit heeft God wel aan de mens meegegeven. Dat hij met eer, dat hij als het ware een koninklijke mantel aan heeft. Maar er staat ook over die mens dat hij met glorie gekroond is. Glorie gekroond. Nou, om een beetje een beeld te krijgen wat die glorie is, gaan we naar 2 Kronieken 7 vers 3. En daar wordt het toegepast voor op de Heere. 2 Kronieken 7 vers 3, bij de inwijding van de tempel van Salomo. 2 Kronieken 7 vers 3. Daar gaat het dus om de inwijding van de tempel. En dan vinden we die glorie van God terug in het woord heerlijkheid. Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de Heer over het huis zagen neerkomen, knielden zij met hun gezichten ter aarde op de vloer bogen zich neer en loofden de Heere dat hij goed is, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Het is de heerlijkheid van de Heere die over het huis neerkomt. Het is God zelf die daar komt wonen. En die heerlijkheid is een kenmerk van Gods wezen. Nou, dat woord heerlijkheid, het Hebreeuwse woord daarvoor, vinden we ook terug in Psalm 8. En daar wordt het dan vertaald met glorie. De mens heeft dus in zekere zin een innerlijke vorm van waardigheid meegekregen. Innerlijke waardigheid meegekregen. Ja, alleen, zoals ik eigenlijk net al aangaf, even in dat voorbeeldje van mijn dochter, die moest huilen van die varkens, en dat ik dan vervolgens toch een soort gewetenloos sperrips ga zitten eten. Ja, je stopt je geweten toe, dat wordt ook in Romeinen beschreven. Hè? En dan zie je dat dat uitleidt tot enorme uitwas. Ergens stoppen wij dat geweten toe. Ergens is dat goddelijke, wat God ons meegegeven heeft, als gevolg van de zondeval, ernstig in het gedrang geraakt. Ja, en zo zien we Psalm 8, vers 5 en 6, een tegenstelling. Die kleine zondige mens die eer en heerlijkheid heeft gekregen. Ja, waarin zou je die eer en heerlijkheid nu nog terug kunnen zien? Want hij gaat ook ergens, die psalm gaat ook nog ergens over de mens van nu. Hij heeft niet alleen betrekking op Christus, niet alleen betrekking op waar we straks bij stil zullen staan, hoe God wil dat we uiteindelijk worden, maar is ergens ook nog wel nu terug te vinden, zoals in de schepping die gebroken is, ook Gods eeuwige kracht zichtbaar is, zijn wij ook nog steeds schepselen van God. Schepselen van God, door God uiteindelijk geschapen. Ja, als je daar eens over nadenkt, en je kijkt eens om je heen, dan denk ik dat we het in eerste instantie zouden terug moeten zien in het geweten van de mens. Waarin onderscheidt de mens zich van de dieren, dat hij de mogelijkheid heeft om goed en kwaad te onderscheiden. Dat dat niet altijd gebeurt, hè? Ja, dat is een gevolg van die zondeval. Maar de mens kan goed en kwaad onderscheiden, kan wetten vormen en kan een rechtbank hebben. En gelukkig werkt die in Nederland nog redelijk goed, is mijn ervaring. Kan een rechtbank hebben en kan op een gegeven moment ook zeggen tegen mensen, ja, je wordt gestraft voor het verkeerde wat je gedaan hebt. Geweten. Maar ook creativiteit. Ik heb dat toch een beetje van huis uit meegekregen, maar ik vind van die hele mooie oude kerk vind ik altijd wel prachtig om te zien. En dan verbaas ik me ook altijd over van hoe hebben die mensen dat gemaakt. Gebrandschilderde ramen. Echt knap hoe mensen dat bedacht hebben. Ja, ook dat is iets wat de mens van God heeft meegekregen, om het zomaar te zeggen. Dat tegelijkertijd dat soms betaald is door aflaten en al dat soort flauwekul, en een mens onder erbarmelijke omstandigheden die dingen moesten maken, dat is dan weer de keerzijde. Dat zorgt dan weer voor de spanning daarop. Maar ook, hè, kun je soms hele mooie schilderijen zien. Een paar, 2 jaar terug zijn we naar het Louvre geweest. Prachtig hoe mensen kunnen schilderen. Prachtig soms ook hoe mensen nu nog kunnen tekenen. Uit niets iets moois kunnen maken. Ja, dat is de creativiteit van de mens, maar ook muziek. Muziek is heel erg mooi. En soms ook tijdloos, hè, als je het hebt over de klassieke muziek. Ik ben in mijn jeugd, er stond alleen maar Bach bij ons thuis aan. Nou, er is sowieso niks verkeerds mee. Dat zullen sommigen misschien wel herkennen, hè. Bach. Maar prachtig. En ook mooi hoe Bach de muziek gebruikte, ook al was Bach een onuitstaanbaar mens. Als je iets weet van zijn verleden, dat was geen makkelijk mens. Maar hoe hij de muziek gebruikte om God groot te maken. En dat geeft daar een extra dimensie aan. Nou goed, dat zijn zomaar van die dingen waarvan je kan zeggen van ja, dat is dan nog datgene wat God aan de mens heeft meegegeven, waarin de mens in zekere zin een beelddrager van God is. En dan toch, en dan komen we toch, en dat is eigenlijk mijn laatste deel van vandaag, dat ik wel weer wil stilstaan bij die realiteit van het menselijk zijn. Die mens die naar Gods beeld is geschapen, en ik noemde al net de spanning van het feit dat die mens sterfelijk en zwak en zondig is, daar kamp je dan vaak mee. Want als ik naar mijzelf kijk, dan zie ik daar vaak niks of meestal niks goddelijks in. Dan word ik niet altijd blij van mezelf, hoe ik me soms als een hork in het verkeer kan gedragen, hoe ik soms wat gevoelloos richting mijn dochters ben, hoe ik soms takloos op het werk kan zijn. En hoe ik, als ik soms om me heen kijk, wat we van de wereld gemaakt hebben. Wat voor puinhoop het is. En dan heeft mijn dochter wel gelijk over die vrachtwagen met die varkens. En dan denk ik van, tja, het is wel mooi om te zien dat in dat opzicht, hè, ze heeft ook wel de puberkwalen momenteel, soms ook een beetje gek van wordt. Maar dat ze op dat vlak het geweten nog niet gedempt is. Ja, die realiteit van Psalm 8 vers 6, dat we een verheven positie hebben gekregen en dat we met eer en glorie gekroond zijn, dat ervaren we heel vaak niet. En soms is het ook soms door dingen waar je dan weer niks aan kan doen. Sommige dingen kun je wel wat aan doen, je gedrag. Maar soms heb je te maken met ziekte. En wat nu in het nieuws is, en ik vind het goed dat er aandacht is voor depressiviteit, vooral onder jongeren. En ik denk dat daar ook wel ergens iets is, dat die depressiviteit zo toeneemt, heeft ook te maken, denk ik, met dat heel veel jongeren geen richting, geen doel, geen bestemming in hun leven hebben. Het wil niet zeggen dat als jij gelovig bent, dat je geen last meer hebt van depressiviteit, absoluut niet. En dat het te maken heeft met een gebrek aan geloof, absoluut niet. Maar het kan je wel helpen om net op de been te blijven tijdens je leven hier. Maar ook het ouder worden. Als ik hoor van een zuster die vanochtend de man niet hier kan zijn omdat hij medicijnen moet halen. En die kanker heeft en daar ontzettend van te lijden heeft. Dat is heel erg. Dat is heel pijnlijk. En we hebben ook vaak geen oog voor dat soort dingen. Hè? Waarom is er een campagne voor depressiviteit omdat er taboe op heerst? En over ziektes praten we liever ook niet. En nog een ander onderwerp is kinderloosheid. Als je wel kinderen wil, maar je kunt ze niet krijgen. En dat is wel pijnlijk. En hebben we dan vaak geen oog voor. En tegelijkertijd mag je natuurlijk wel dankbaar zijn als je ze wel hebt. En dat zit ook weer in die spanning. Hè? Zo zie je altijd die spanning in het leven. En die proberen we weg te redeneren als mens, maar soms ook in theologisch vlak, dat we daar een compleet soort theologisch systeem van maken. He, waarin we soms ook gaan proberen het goede te gaan of het kwade te gaan verklaren als zijnde van daar heeft God het goede mee voor. Ja, zo is er nog meer wat je last van kan hebben in je leven. Je opvoeding, trauma's die je daarin hebt opgelopen. Dingen waarin je tekort gedaan bent. Maar je kan ook te maken hebben met eenzaamheid. Ook al heb je nog zoveel mensen om je heen. Een mens voelt zich het eenzaamst als hij onder heel veel mensen is, hoor je vaak zeggen. Dat soort dingen. Ja, ik denk dat we wel kunnen stellen dat wij allemaal als gevolg van de zondeval beschadigd zijn en verlies van eer en glorie ervaren. Dat we dat ergens kwijt zijn geraakt. En dan kun je soms afvragen van gaat deze psalm 8 nog wel over ons? Nou, we hebben net gelezen van het gaat over die mens, die sterveling. Het gaat over dat mensenkind, die zoon van Adam. We zijn allemaal afstammelingen van Adam. En zoals Adam gezondigd heeft, zo hebben wij ook allemaal gezondigd en moeten we allemaal sterven. En het gaat ook over die zwakkeling die we ons soms voelen. Wat we gelezen hebben in vers 3. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Ik zag deze tekst ooit eens op het graf staan van een kindje wat met 9 maanden overleden was. Bijzonder. Bijzonder getuigenis. Het was mijn broertje, oudere broer, die voor mij geboren is. Het zijn ook dingen die je dan met je meedraagt. Nou, zo heeft u ook allemaal uw verhaal. En dat je zoiets hebt van wat moet ik met deze psalm? Als je kampt met jezelf, als je strijdt met jezelf. En toch gaat die psalm nog steeds over ons. Hoe kom je daar dan uit? En dan ben ik zo blij dat daar het Nieuwe Testament is als vervulling van het Oude Testament. Dat het Oude Testament vooruitkijkt en dat het Nieuwe Testament natuurlijk in zekere zin ook, maar dat laat zien hoe dingen uiteindelijk goed gaan komen. En dat we daar nu toch al iets van mogen proeven. Hoe moeilijk en zwaar het leven soms ook is. Ik neem jullie mee naar Colossense 3 vers 10. Colossense 3 vers 10. En daar staat datgene wat voor ons als gelovigen geldt. Wat je mag weten als je in Jezus Christus gelooft. Wat is er voor nodig, hè? Om behouden te zijn. Dat je gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Meer is er niet nodig. En dan mag je weten dat datgene wat hier staat in Colossense 3, vers 10, dat dat voor jou geldt. En eigenlijk moeten we even vers 9 voor de context even erbij lezen. En dat gaat eigenlijk over die mantel die je uiteindelijk aan mag trekken. Die mantel van eer. Dat uiteindelijk die innerlijke verandering die je door God mag krijgen zich ook uiterlijk uit mag werken. En dan lezen we in Colossense 3 vers 9 en 10. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. We hebben als mens een nieuwe innerlijk mogen krijgen. Als je tot geloof komt, krijg je de kracht van Heilige Geest. Dat is aan de ene kant een bewijs, een verzegeling, dat je straks mag delen in het onvergankelijke hemelse leven. Aan de andere kant mag dat ook een krachtbron zijn van waaruit je mag veranderen. Van waaruit ook je gedrag mag veranderen. Van waaruit je ook steeds meer mag gaan leven naar Gods wil. Niet dat dat moet of omdat je daardoor behouden zal worden. Nee, het is vanuit behoud. Je bent reeds behouden en van daaruit mag je in de vrijheid staan. En mag je steeds meer innerlijk ook gaan worden naar dat beeld van God. Volkomen zal het hier niet zijn, want we leven in een zondig vlees. We blijven mensen met onze gebreken, die inderdaad soms wel eens wat vergeten. Hè? En ook ik heb daar vaak wel last van of die andere dingen doet die niet horen. De nieuwe mens bekleed. Nou, toen zei ik al van dat mag je innerlijk veranderen, maar dat werkt uiteindelijk ook uit in uiterlijk gedrag. Daar wordt nog wel eens aan voorbij gegaan. Ik zie vaak toch in gemeentes dat of alleen het accent wordt gelegd puur bij de daden, of men legt puur alleen het accent van bij de theorie, bij het woord van God en wat we hebben gekregen, zonder dat men daar vervolgens verantwoordelijkheid voor neemt. Als je de hele Bijbel neemt, sta je eerst stil bij datgene wat God ons heeft gegeven. We zijn in genade aangenomen en zijn met heel veel zegeningen gezegend. En van daaruit geef je ook gehoor aan de opdracht om daar steeds meer uit te gaan leven. Kijk maar eens mee in vers 12 tot 14. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Eigenlijk is dit zwakheid. Ik ben een biografie aan het lezen over Adolf Hitler. Je moet er maar zin in hebben. En Adolf Hitler die propageerde juist het tegenovergestelde van dit. We moeten hard zijn, we moeten geen mededogen hebben. En dat was ook zo, ik zag laatst een documentaire over de Hitlerjugend. En dat leek zo'n fijne gezellige club, maar wel met hele foute ideeën. Maar daar was het ook zo dat degene die een beetje zwak was, en ik was dat geweest hoor als ik erbij had gezeten, beroerde rug, platvoet en motorisch een drama. Dus ik kon me daar levendig bij voorstellen, ik had me daar niet thuis gevoeld. En sowieso ben ik al niet van dat soort ideologieën. En ik ga er vanuit u ook niet, maar als je een zwakkeling was, dan werd je gepest, getreiterd, geslagen en geschopt. Het Derde Rijk, dat was een rijk voor de fysiek sterke. En dan ze hadden complete fokfabrieken ook om ubermenschen te creëren. En dat was niet voor zwakkelingen. En wat zien we hier dan? Wat lazen we in Psalm 8? God is een God van de zwakken. Uit de mond der kinderen doet hij zijn lof verkondigen. En hier ook. Innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. En als je nou dat Derde Rijk van Adolf Hitler ziet als een uitvergroting van al het kwaad van heel veel rijken die in deze wereld heersen. Er zijn soortgelijke rijken geweest. En die zijn er nog. Dan zie je dat Gods wil daar direct, die lijnrecht tegenover staat. Zachtheid, vriendelijkheid, liefde. Verdraag elkander en vergeef de een de ander geen wraak. De hele Tweede Wereldoorlog was eigenlijk ook een wraakactie. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En dit staat op gespannen voet met wat in de wereld heerst. Ik zag tegelijkertijd deze week ook een documentaire over een Joodse vrouw, die, heel kort samengevat, een van de mensen die in het kamp werkte, waar zij gevangen gezet was, vergaf. Nou, die werd verafschuwd, die vrouw. Daar spuugde men bijna op. En nou ga ik hier niet zeggen dat mensen niet hun terechte straf moeten krijgen. Het is een hele lastige discussie. Maar die vrouw zet je dan toch aan het denken op zo'n moment. Dit, de Bijbelse boodschap, staat op gespannen voet met wat we in de wereld zien. Maar tegelijkertijd is het leven als gelovige in deze wereld brengt ook spanning met zich mee. Spanning in je lichaam, dat behept is met de zonde. Tegelijkertijd, ja, wat Paulus dan ook zegt, hè, van ja, weet je, aan de ene kant wil ik God wel dienen, maar aan de andere kant, het lukt me zo vaak niet. Ja, en dan is het toch wel mooi wat we hier dan lezen, dat we Gods geest en Gods kracht krijgen, die ons daarbij wil helpen en ons ook daarbij wil helpen om ondanks ook moeilijke momenten steeds meer innerlijk naar God te gaan lijken. Zelfs als de aftakeling toeslaat in de vorm van ziekte, van ouderdom of gebreken, aangeboren gebreken die je hebt. We gaan zo langzamerhand afsluiten, maar dit wilde ik dan toch nog wel meegeven. We gaan naar 2 Korinthe 4, vers 7. 2 Korinthe 4, vers 7. Daar staat dan, maar wij hebben deze schat in aardekruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Paulus, die heeft het hier over een aardekruik. En daarmee bedoelt hij het lichaam. Het lichaam is een aardekruik. En in Prediker lees je dat die kruik uiteindelijk bij de bron verbroken wordt. Dat je sterft. Dat het einde van je leven ooit zal komen. Maar in die aarde waardeloze kruik die verbroken zal worden, heeft God een schat gegeven. Heeft God ons zijn geest gegeven. En die geest, die schat, die blijft. Ook al wordt die aardekruik verbroken. Ook al takel je af. Gods kracht blijft in je. Ja, de kennis van de Bijbel kan weggaan. Je kan dingen vergeten. Alhoewel het wat bijzonder is hoe goed de mensen in een verpleeghuis de psalmen en de Johan de Heerliederen nog kennen. Maar als het goed is, blijft de liefde van Christus. En dat zijn talloze voorbeelden te noemen. Ik had een broeder uit Den Haag. Die was zo dement, maar die bleef maar roepen, zoals de gemeente ook heette, de Heere zal voorzien, de Heere zal voorzien. En tussendoor kwam er iedere keer dan hartstikke idee. Dat bleef. En dit blijft ook. Dus Gods kracht blijft juist in de zwakheid en wordt juist geopenbaard in zwakheid. Ja, de gelovige kan in dat opzicht waardig aftakelen. Kun je je eer en glorie behouden. Eer en glorie in Bijbelse zin heeft dan ook een hele andere betekenis dan in aardse zin. En we hebben het eigenlijk ook net in Colossenzen gelezen. In zachtheid, in liefde, zachtmoedigheid. Ik wil afsluiten met 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Want daar zien we ook terug dat onze bestemming niet is dat dit lichaam verheerlijkt wordt. Nee, dat zullen we uiteindelijk af moeten leggen. En dan zullen we een hemels lichaam krijgen waarin Gods kracht ten volle kan werken. 1 Korinthe 15, vers 47 tot 49. Ja, de eerste mens is uit de aarde stoffelijk. Je kunt ook zeggen uit de aarde aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Christus is die tweede mens. En in Christus mogen wij de opstanding ontvangen en mogen als het ware ook een tweede mens worden. Maar we zijn aards en Christus kwam ook in een aards lichaam. Maar dat gaan we afleggen. Zoals het stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemels is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Het stoffelijke vergankelijke leggen we af. God schiep ons naar zijn beeld. Dat beeld is verstoord. Gelukkig kwam Christus om ons te redden. En uiteindelijk mogen wij delen als gelovigen in zijn opstanding. En van daaruit mogen we weten Hè? Ja, dat we uiteindelijk een hemels lichaam zullen krijgen. Een onvergankelijk lichaam wat geheel en al zal voldoen naar Gods beeld. En ja, dan gaan we van een aardse positie naar een hemelse positie. En dan zullen we uiteindelijk in Gods toekomende kosmos, in Gods toekomende nieuwe hemel en nieuwe aarde, al onze gebreken mogen afleggen, al onze tekortkomingen, niet meer geconfronteerd worden met de zonde, maar in volmaaktheid, met volmaakte eer en glorie mogen leven. Tot zover. We willen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vanochtend bij elkaar mochten komen om uw woord te openen, om daaruit opgebouwd en bemoedigd te worden. Dank u wel dat we ook u de lof mochten zingen. Heer, ja, dat is goed om dat te doen en nu ook dat we samen in gebed mogen komen. En ja, dat we straks ook dit samen zijn nog vervolg mogen geven als we samen koffie drinken. Dank u wel dat we daar zo de gelegenheid voor hebben. Dank u wel dat we daar ook de vrijheid voor hebben. Heer, we denken aan alle die hier vanochtend niet konden zijn, om wat voor reden dan ook. Vanwege ziekte, vanwege een lichaam gewoon dat niet meewerkt. Vanwege andere redenen, de vakantie of wat dan ook. Ja, Heer, we denken ook aan al die andere plaatsen waar uw woord verkondigd is. En waar mensen in ieder geval een poging hebben gedaan, zoals we ook vanochtend hebben gedaan, om u groot te maken. Want ook in ons spreken, in ons zingen en ons luisteren zijn we vaak zo beperkt. En hebben het niet altijd bij het rechte eind. Maar Heer, dan mogen we toch in al die dingen weten dat daar het offer van uw Zoon Jezus Christus is. Op basis waarvan alles volmaakt mag worden en volmaakt zal zijn in de hoogste hemel. Dank u wel daarvoor. Heer, als we zo van hier gaan, dan kent u in ieder van ons. U weet waarmee we twijfelen, u weet waarmee we worstelen, u weet van onze ziektes, van onze depressie, van onze eenzaamheid, van onze ja, aandoeningen. Maar misschien ook van het worstelen met problemen, met onszelf, met mensen om ons heen, met onze kinderen, die met ziekte of gebreken te maken hebben. U kent het, Heer, en dan weten we dat het in deze wereld niet altijd beter zal worden. Maar we weten wel dat we een heerlijke hoop voor de toekomst hebben. Ja, dat ons dat dan mag troosten. En dat we daar dan maar naar uit mogen zien. Heer, en dat alles uit genade. Amen.